Hoofdstuk 7. God als vader. Na mijn terugkeer uit Colorado las ik het boek Genesis keer op keer, op zoek naar aanwijzingen over Gods bedoelingen met deze wereld. Zelfs na die allereerste opstand heeft God zijn schepping niet verworpen. Genesis blijft een verslag van wonderlijke persoonlijke ontmoetingen met mensen. Als ik het allemaal in één zin zou moeten samenvatten, zou het ongeveer neerkomen op: God leert wat het is om kinderen te hebben. De val in Eden had de wereld voor altijd veranderd. Er was een einde gekomen aan de intieme relatie die Adam en Eva met God hadden. In een soort aanloop tot de geschiedenis moesten God en de mensen opnieuw aan elkaar wennen. De mens had het initiatief genomen door Gods regels te overtreden en God antwoordde met passende strafmaatregelen voor ieder. Wat waren Gods gevoelens daarbij? Hoe voelt het om vader van een 2 jaar oud kind te zijn? Niemand kon God beschuldigen van terughoudendheid in zijn bemoeienissen in de begintijd. Hij gedroeg zich als een warme, zorgende vader. Nadat Adam gezondigd had, zocht God hem persoonlijk op en legde uit dat de schepping aan hem, Adam, onderworpen zou zijn. Nog maar 1 generatie verder komen we een nieuwe verschrikking tegen: moord. Wat heb je gedaan? Vroeg God aan Kain. Hoor, het bloed van je broer roept tot mij vanaf de aarde. En weer straft God de schuldige op passende wijze. Met de aarde en het mensenras ging het nu snel bergafwaarts. Regelrecht in de richting van de crisis die de Bijbel in zulke indringende woorden beschrijft. Het berouwde de Heer dat hij de mensen op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. In die ene uitdrukking ligt alle smart van God besloten die hij als vader voelde. Welke menselijke vader of moeder kent daar niet iets van? Een tiener die in een vlaag van opstandigheid zegt: ik haat je, is erop uit om zijn ouders te kwetsen. Het lijkt hem goed te doen zijn ouders een mes tussen de ribben te steken. Zo verging het God niet bij 1 kind, maar bij het hele mensenras. En daarom vernietigde God wat hij gemaakt had. Alle vreugde van Genesis 1 wordt weggespoeld door de wateren van de zondvloed. Maar daar was Noach, die ene man van geloof, die wandelde met God. Naar alle berouw van Genesis 3 tot 7 horen we als het ware Gods zucht van verlichting. Als Noach zijn offer op een nieuwe aarde brengt en de God aanbidt die hem gered heeft. Eindelijk, iemand waar je op kon bouwen. Jaren later, in een boodschap aan Ezechiël, noemde God Noach als een van zijn 3 meest rechtvaardige volgelingen. Een schone lei, een nieuw leven en een nieuw verbond. Niet alleen met Noach, maar met elk levend wezen. Er was maar 1 belofte aan verbonden: dat God de schepping niet nog eens in zijn geheel zou vernietigen. Een minimum was dat eigenlijk, een soort niet-aanvalsverdrag. Maar zelfs die belofte hield voor God een beperking in. Hij, de aartsvijand van alle kwaad in de wereld, beloofde het kwaad op deze planeet een tijd te gedogen. Of, beter gezegd, dat probleem anders op te lossen dan door vernietiging van de aarde. De rol die hij zichzelf toebedeelde was die van de vader die wacht op zijn weggelopen zoon. Zoals de gelijkenis van de verloren zoon zo indringend vertelt. God hield woord. De aarde bestaat nog steeds, zelfs naar de torenbouw van Babel. In die vroegste geschiedenis kon niemand zich daarover beklagen dat God zich verborg of zweeg. Maar alle die ingrepen hadden 1 ding gemeen. Het waren straffen, antwoorden van God op de omstandigheid van de mens. Als het God erom te doen was om een volwassen relatie te hebben met mensen, was dit een flinke stap achteruit. Maar wat moet je met volwassenen die zich als kinderen gedragen? Het plan. Bij Genesis 12 treedt een belangrijke verandering in. Voor het eerst sinds de dagen van Adam greep God niet in door te straffen, maar begon hij met een heel nieuw plan voor de geschiedenis van de mens. Hij maakte er geen geheim van wat hij van plan was. Ik zal u tot vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Zij die u zegenen, zal ik zegenen. En die u vervloeken, zal ik vervloeken. De hele wereld zal van u uit worden gezegend. Dat is de belofte die in Genesis 13, 15, 16 en 17 en op tal van plaatsen in het Oude Testament te vinden is. God gaat hier niet de hele aarde in één keer herstellen, maar begint het pionierswerk bij één man, één volk, apart gesteld van alle anderen. Onder de indruk van Gods belofte verliet Abraham zijn land en reisde honderden kilometers naar het land Canaan. Ondanks de eer die Abraham te beurt viel als hoofd van dit nieuwe mensenras, is hij tevens het eerste voorbeeld in de Bijbel van iemand die ernstig teleurgesteld raakte in God. Wonderen had hij meegemaakt. Engelen had hij geherbergd in zijn tent. Visioenen had hij gezien. Maar één probleem knaagde aan hem. Na die belofte, na het licht van de openbaring, kwam het zwijgen. Jarenlang. Ga maar. Neem het land in bezit dat ik voor je bestemd heb, had God gezegd. Maar toen hij daar kwam, heerste er droogte en hongersnood. En hij vluchtte naar Egypte om in leven te kunnen blijven. Je nageslacht zal talrijk zijn als de sterren aan de hemel, had God gezegd. Niets had Abraham gelukkiger kunnen maken. Toen hij 75 jaar was, droomde hij nog steeds over spelende kinderen om zijn tent. Toen hij 85 was, werkte hij zijn eigen reddingsplannetje uit met zijn slavin. Toen hij 99 was, leek het allemaal een lachertje. En toen God verscheen om zijn belofte te bevestigen, lachte Abraham hem gewoon uit. Vader worden op een 99-jarige leeftijd, Sarah in positie kleren als 90-jarige, ze giechelde erover, een schampere maar ook pijnlijke en verdrietige lach. God had hun een groot nageslacht voorgespiegeld. En daar zaten ze nu, oud en onvruchtbaar te worden. Speelde God een spelletje met hen? Wat wilde hij toch? God wilde geloof, zegt de Bijbel. En uiteindelijk leerde Abraham die les. Hij leerde te geloven onder de meest ongeloofwaardige omstandigheden. En hoewel hij het niet meer heeft meegemaakt dat zijn kinderen zo talrijk werden als de sterren aan de hemel, maakte hij wel mee hoe Sarah één kind kreeg, een jongen, een monument van geloof in het belachelijke, zoals zijn naam betekent, Isaac, lachen. En zo ging het door. Ook Isaacs vrouw was eerst onvruchtbaar. De vereerde moeders van het verbond, Sarah, Rebecca en Rachel, beleefden hun beste jaren in onvruchtbaarheid en wanhoop. Ook zij zagen het vuur van de openbaring, gevolgd door duistere en eenzame perioden van wachten, die alleen konden worden gevuld met geloof. Je zou zeggen, God maakt het zichzelf niet gemakkelijk. Een cynicus zou zeggen dat God zijn schepselen, die hij geacht werd lief te hebben, kwelde. De Bijbel gebruikt de schemerige uitdrukking door geloof, om te beschrijven wat ze doormaakten. Dat geloof was voor God waardevol. En als broeder bleek dat het geloof de beste manier voor mensen was om hun liefde voor God te uiten. Jozef. Als we Genesis in één keer doorlezen, moet het wel opvallen dat God zich na verloop van tijd anders opstelt ten opzichte van zijn volk. Eerst was hij dichtbij. Hij wandelde met hen door de tuin, sprak rechtstreeks met hen en greep steeds in. Zelfs in de eerste dagen van Abraham zond hij zijn boodschappers, zijn engelen, op huisbezoek. Bij Jacob waren de boodschappen al minder duidelijk. Een geheimzinnige droom over een ladder, een nachtelijke worsteling. En aan het einde van Genesis zien we hoe onverwacht de leiding van God is in het leven van Jozef. Het tempo van het boek Genesis vertraagt aanmerkelijk als we bij Jozef aankomen. God werkt meestentijds achter de schermen. Ook tot Jozef spreekt hij niet door engelen, zoals in de tijd van Abraham, maar door de dromen van een despotische Egyptische farao. Als iemand reden had om teleurgesteld te zijn in God, was Jozef het wel. Al zijn goede bedoelingen werden verkeerd uitgelegd. Hij vertelt zijn dromen aan zijn broers en laat zijn ouders en aan zijn ouders en wordt in een put gesmeten. Hij weerstaat seksuele verleiding en hij belandt in een Egyptische gevangenis. Hij legt een droom uit om zijn kameraad in de gevangenis te redden en juist die vergeet hem. Zou Jozef in die omstandigheden ook vragen als Richard gesteld hebben? Is God oneerlijk? Zwijgt hij? Is hij verborgen? Maar probeer God nu even als vader te zien. Hij liet Jozef opzettelijk aan zijn lot over om hem tot volwassenheid te leiden. Sorry. Zou dit verhaal daarom het langste zijn dat we in Genesis vinden? Door alle beproevingen heen leerde Jozef op God te vertrouwen. Niet dat hij hem voor problemen zou bewaren, maar Jozef zag en geloofde dat ook de problemen van een onderdeel vormden van Gods plan, zoals hij geprobeerd heeft uit te leggen aan zijn broers. Jullie hadden het slechtste met mij voor, maar God heeft alles ten goede gekeerd. Citaat van G.K. Chesterton. Het centrale thema van het Oude Testament is wellicht de eenzaamheid van God. Einde citaat. Einde hoofdstuk 7.